Wij lezen de Heilige Schrift en zoals gebruikelijk op deze Bijbellezingavonden uit het boek De Richteren. Vanavond hoofdstuk 9, wij beginnen te lezen bij vers 22 en we lezen tot en met het einde van dit hoofdstuk vers 57. Richteren 9, vers 22 tot en met 57.
Als nu Abimelech 3 jaren over Israël geheerst had, zo zond God een boze geest tussen Abimelech en tussen de burgers van Sichem. En de burgers van Sichem handelden trouweloos tegen Abimelech. Opdat het geweld gedaan aan de 70 zonen van Jerubbaal kwamen. En opdat hun bloed gelegd werd op Abimelech, hun broeder, die hen gedood had. En op de burgers van Sichem, die zijn handen gesterkt hadden om zijn broederen te doden. En de burgers van Sichem bestelden tegen hem, die op de hoogte der bergen lagen, legden. En al wie voorbij hen op de weg doorging, beroofde zij. En het werd Abimelech aangezegd. Gaal, de zoon van Ebed, kwam ook met zijn broederen. En zij gingen over in Sichem. En de burgeren van Sichem verlieten zich op hem. En zij togen uit het veld en lazen hun wijnbergen af. En traden de druiven en maakten lofliederen. En zij gingen in het huis huns gods en aten en dronken en vloekten Abimelech. En Gaal, de zoon van Ebed, zeide, wie is Abimelech en wat is Sichem dat wij hem dienen zouden? Is hij niet een zoon van Jerubbaal en Zebul zijn bevelhebber? Dient liever de mannen van Hemor, den vader van Sichem. Want waarom zouden wij hem dienen? Och, dat dit volk in mijn hand waren, ik zou de Abimelech wel verdrijven. En tot Abimelech, zeide hij, vermeerder uw heer en trek uit. Als Zebul, de overste der stad, de woorden van Gaal, de zoon van Ebed, hoorde, zo ontstak hij zijn toorn. En hij zond listiglijk boden tot Abimelech, zeggende, zie Gaal, de zoon van Ebed, en zijn broeders zijn te Sichem gekomen en zie, zij met deze stad handelen vijandelijk tegen u. Zo maakt u nu op bij nacht, gij en het volk dat met u is, en leg lagen in het veld. En het geschiedde in de morgen als de zon opgaat, zo maak u vroeg op en overval deze stad en zie, zo hij en het volk dat met hem is, tot u uittrekken, zo doe hem gelijk als uw hand vinden zal. Abimelech dan maakte zich op, en al het volk dat met hem was, bij nacht. En zij legden lagen op Sichem met 4 hopen. En Gaal, de zoon van Ebed, ging uit en stond aan de deur van de stadspoort. En Abimelech rees op, en al het volk dat met hem was, uit de achterlagen. Als Gaal dat volk zag, zo zeide hij tot Zebul, zie, er komt volk af van de hoogte der bergen. Zebul daartegen zeide tot hem, gij ziet de schaduw der bergen voor mensen aan. Maar Gaal voorwijders voor te spreken en zeide, zie, daar volk, afkomend uit het midden des lands, en een hoop komt van de weg van de eik Meonenim. Toen zeide Zebul tot hem, waar is nu uw mond, waarmede gij zeide het? Wie is Abimelech dat wij hem zouden dienen? Is niet dit volk dat gij veracht hebt? Trek toch nu uit en strijd tegen hem. En Gaal trok uit voor het aangezicht der burger van Sichem en hij streed tegen Abimelech. En Abimelech jaagde hem na, want hij vlood voor zijn aangezicht en er vielen vele verslagenen tot aan de deur der stadspoort. Abimelech nu bleef te Aruma, en Zebul verdreef Gaal en zijn broederen, dat zij te Sichem niet mochten wonen. En het geschiedde des anderen daags dat het volk uittrok in het land, en zij zeiden het Abimelech aan. Toen nam hij het volk en deelde hen in 3 hopen, en hij legde lagen in het veld, en hij zag toe, en ziet, het volk trok uit de stad, zo maakte hij zich tegen hen op en sloeg hen. Want Abimelech en de hopen die bij hem waren overvielen hem en bleven staan aan de deur der stadspoort En de twee andere hopen overvielen allen die in het veld waren en sloegen hen. Voorts streed Abimelech tegen de stad diezelfde ganse dag en nam de stad in en doodde het volk dat daarin was. En hij brak de stad af en bezaaide haar met zout. Als alle burgers des torens van Sichem dat hoorden, zo gingen zij in de sterkte in het huis van de god Berit. En het werd Abimelech aangezegd dat alle burgeren des torens van Sichem zich verzameld hadden. Zo ging Abimelech op de berg Zalmon, hij en al het volk dat met hem was. En Abimelech nam een bijl in zijn hand en hieuw een tak van de bomen en nam hem op en legde het op zijn schouder. En hij zeide tot het volk dat bij hem was, wat gij mij hebt zien doen, haast u, doet dat als ik. Zo hieuw ook al het volk en iegelijk zijn tak af en zij volgden Abimelech na en legden ze aan de sterkte en verbranden daar. Daardoor de sterkte met vuur, dat ook alle lieden des torens van Sichem stierven, omtrent 1000 mannen en vrouwen. Voortstoog Abimelech naar Thebes, en hij legerde zich tegen Thebes en nam haar in. Doch er was een sterke toren in het midden der stad, zo vloden daarheen al de mannen en de vrouwen en alle burgers van de stad, en sloten voor zich toe, en zij klommen op het dak des torens. Toen kwam Abimelech tot aan de toren en bestormde dien. En hij genaakte tot aan de deur des torens om dien met vuur te verbranden. Maar een vrouw wierp een stuk van een molensteen op Abimelechs hoofd en zij verpletterde zijn hersenpan. Toen riep hij haastelijk de jongen die zijn wapenen droeg en zeide tot hem, trek uw zwaard uit en dood mij, opdat zij niet van mij zeggen, een vrouw heeft hem gedood. En zijn jongen doorstak hem dat hij stierf. Als nu de mannen van Israël zagen dat Abimelech dood was, zo gingen zij een iegelijk naar zijn plaats. Alzo deed God wederkeren het kwaad van Abimelech dat hij aan zijn vader gedaan had, dodende zijn 70 broederen. Desgelijks al het kwaad der lieden van Sichem deed God wederkeren op hun hoofd. En de vloek van Jotham, de zoon van Jerubbaal, kwam over hen.
In de vervolgstof die behandeld wordt in deze wekelijkse bijbellezingen, bent u gemeente en vanavond ik met u, gearriveerd bij Richteren 9 vers 22. En de stof voor de bijbellezing is het gedeelte minder dan we gelezen hebben. Het betreft de versen 22... tot en met 49. Richteren 9, vanaf vers 22, en ik lees u daar iets uit voor. Toen nu Abimelech 3 jaren over Israël geheerst had, zo zond God een boze geest tussen Abimelech en tussen de burgers van Sichem. En de burgers van Sichem handelden trouweloos tegen Abimelech, tot en met vers 49... En daar lezen we, zo hakte ook al het volk en ieder zijn tak af. En ze volgden Abimelech na en legden ze aan de sterkte en verbrandden daardoor de sterkte met vuur, dat ook alle lieden van de toren van Sichem stierven, omtrent 1000 mannen en vrouwen. Tot zover. Geliefde gemeente, het is een woord dat de apostel Paulus aan zijn geestelijke zoon Timotheus schrijft, als hij aan hem bekend maakt, al de schrift, dat is heel de schrift, is van God ingegeven. En hij duidt daarmee natuurlijk op de geschriften van het oude verbond, wat wij noemen het Oude Testament. Let erop, zegt Paulus, al die schriften, zoals ze gelezen worden in de synagoge, Timotheus, en dat weet je wel, uit Derbe of Lystra, waar je woonde. Ze zijn allemaal, stuk voor stuk, door God ingegeven. Ja, er staat eigenlijk, ze zijn door God ingeblazen. Of moeten we zelfs zeggen, uitgeblazen. Zijn geest heeft hij geblazen in de woorden die de heilige mensen Gods geschreven hebben. En daardoor zijn ze woorden Gods geworden. En ze bevatten een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En zo schrijft Paulus er nog achteraan, ze zijn ook nuttig. Ja, Timotheus, dat moet je weten, ze zijn ook nuttig. Ze zijn nuttig tot lering en tot weerlegging en tot verbetering en tot onderwijzing. Nou, gemeente, met dit Paulinische woord in ons hoofd of wellicht op ons hart, luisteren we ook vanavond naar dit donkere, dit aangrijpende gedeelte uit het boek Richteren. Een man als Guido de Bray heeft het ook beleden. En wij doen het met hem in onze Nederlandse geloofsbelijdenis, waarin we uitspreken al deze boeken, en dan hebben we het zelfs over de boeken van het Oude en van het Nieuwe Testament, al deze boeken ontvangen we voor heilig en kanoniek. Dat betekent, we erkennen het goddelijk gezag ervan. Met welk doel? Wel, om ons geloof daarna te regelen, daarop te gronden en daarmee te bevestigen. Zo lezen we vanavond Richteren 9. Ondertussen, en u deed het misschien wel bij de voorlezing door onze broeder, ondertussen fronsen we toch wel een beetje onze wenkbrauwen, toch? Ik heb het ook gedaan, u mag het wel weten, bij de voorbereiding voor deze Bijbellezing. Moet ik daarover spreken? Ik weet niet of me dat lukt. Wat wil dit zeggen? Zo'n aangrijpend woord. Is dat ook het woord van God? Waarin menselijke heerszucht en menselijke eerzucht en menselijke wraakzucht zo aangrijpend aan de orde komen. Met al dat bloed van al die dode mensen. Vreselijk, vreselijk. Wat wil de Heere met dit verhaal? En waar is het evangelie? Waar is het evangelie in deze geschiedenis? En als het waar is, wat we wel eens zeggen, wat misschien predikanten met enige overmoed de gemeente inbrengen, namelijk dat op elke bladzijde van het woord van God Christus tot ons spreekt. Waar is hij? Waar is hij op deze bladzijde? Is die niet heel, heel, heel ver weg? Hoe dan ook. We gaan vanavond toch, u bent nou toch gekomen, gemeente, en ik sta hier, dus we beginnen er maar samen aan. We luisteren een ogenblik naar deze geschiedenis van Abimelech en de stad Sichem. Ik heb geen punten of zo. We gaan eerst eens even door dit verhaal heen, deze geschiedenis. En dan zoeken we naar lessen, naar onderwijs. Ligt er iets in wat we vanavond zouden kunnen meenemen? Nou, wat is de tijd waarin het allemaal speelt? Het is de tijd dat er nog geen koning in Israël is. Jawel, er is hier wel sprake van een koning, koning Abimelech, Abimelech van Sichem. Maar dat is niet een koning die de Heere aan Israël gegeven heeft. Trouwens, het is ook niet een koning van heel Israël. Het is de koning van Sichem en enkele omliggende plaatsen. De tijd van de richteren, waarin iedereen doet wat goed is, wat recht is, in zijn eigen ogen. Nou, in de vorige Bijbellezingen hebt u gehoord wat er allemaal al gepasseerd is. De richter Gideon heeft de Midianieten overtuigend verslagen, niet door een groot aantal soldaten, maar door de kracht die de Heere aan hem in zijn geringheid verleende. Maar nu is Gideon gestorven. En nu gaat er gebeuren wat zo dikwijls al heeft plaatsgevonden. Hoofdstuk 8, vers 33 en 34. Het geschiedde toen Gideon gestorven was, dat de kinderen Israël zich omkeerden, dat ze tegengestelde van bekering, en de Baals nahoereerden. En ze stelden zich Baal-Berit. Ja, letterlijk betekent het de God van het verbond, maar het was wel een afgod. Baal-Berit tot een god. De kinderen Israëls dachten niet aan de Heere hun God, die hen gered had van de hand van al hun vijanden rondom. En dan horen we van die ene zoon van Gideon, een bastaardzoon wel te verstaan, Abimelech. En die doet zijn naam eer aan, althans dat zoekt hij te doen. Want zijn vader die op enig ogenblik nog gezegd heeft, nee, maak mij geen koning. Zijn vader noemt hem, deze Abimelech, geboren uit een bijvrouw, noemt hem, mijn vader is koning. En Abimelech, hoe dan ook, hij krijgt het voor elkaar dat ze hem in Sichem tot koning uitroepen. Maar eerst, en daar hoorde u al van, eerst heeft hij met medeweten van de Sichemieten de 70 zonen van zijn vader Gideon lafhartig vermoord. 1 voor 1 op een steen. 1 ontkomt er. Jotam, die zich had verstopt. En u hoorde de fabel van Jotam de vorige keer. Met de toepassing, een vloekspraak van Jotam. Er gaat vuur uit van Abimelech en verteren de burgers van Sichem. En er gaat vuur uit van Sichem en verteren Abimelech. En gemeente, dat vlammende woord wordt hier in onze geschiedenis vervuld. Daar gaat de tekst van vanavond over. En nu zijn we inmiddels 3 jaar verder. En inmiddels hebben de mensen van Sichem een beetje hun bekomst van die Abimelech. Zijn regering blijkt toch minder aangenaam te zijn dan eerst leek. Ze hebben hem met gejuich ingehaald, maar wat valt dat tegen? Een wrede, harde, hardvochtige man. Eigenlijk hebben ze spijt dat ze hem tot koning hebben gekroond. Trouwens, ook van de kant van Abimelech is er al afstand gedaan, want hij woont inmiddels al niet meer in Sichem, maar heeft nu zijn residentie verplaatst naar Aruma. En om een lang verhaal kort te maken, ze willen van hem af. Maar hoe krijgen ze dat voor elkaar? Ze bedenken een list. Ze laten mannen als struikrovers opereren. En die zorgen ervoor dat het onrustig wordt in de omgeving van Sichem, in dat heuvelachtige landschap daar in het bergland. De karavanen worden overvallen en beroofd. En de argeloze reizigers eveneens overvallen en misschien wel gedood. In ieder geval, en dat is hun bedoeling, de economie van Abimelech wordt een gevoelige slag toegebracht. En dan komt er nog iets bij. In Sichem vestigt zich een man met de naam Gaal. Hij is niet van hoge kom af, want zijn vader heet Ebed, Evet. En dat betekent gewoon knecht. Maar het is wel een imponerende en een dominante man. Hij heeft een grote mond en hij maakt nogal indruk in de stad. Hij zoekt aanhangers en hij krijgt ze ook. En dan op een zekere dag, dan is er feest onder de Sichemieten. Vers 27. Ze togen uit in het veld en lazen hun wijnbergen af en traden de druiven en maakten lofliederen en ze gingen in het huis van hun god, die Baalberit, weet u. En ze aten en ze dronken en ze vloekten Abimelech. Als de wijn is in de man, is de wijsheid in de kan. En ze laten zich gaan. En ze zeggen, die Abimelech. En wat ze misschien af en toe nog binnenhouden, dat delen ze nu met elkaar. En dan ziet Gaal zijn kans schoon. Hij neemt het woord en iedereen hangt aan zijn lippen. Het is revolutietaal. Hij zegt, wie is dat eigenlijk, die Abimelech? Wat stelt hij voor bij jullie? Moet een stad als Sichem niet moet hij onderworpen zijn aan zo'n Hebreër? Moet niet iemand anders, een zoon van Hemor, en Hemor was de stamvader van Sichem, u kunt het lezen in Genesis, moet niet de zoon van Hemor hier koning zijn? Is dat niet beter? Nou zegt hij, als ik jullie was, als ik het voor het zeggen had, dan zou ik Abimelech afzetten. Ik zou tegen hem zeggen, kom maar op met je leger, hoe groot het ook is, we verslaan je zo. En wie die opruiende woorden ook hoort, en dan komt er weer een andere naam, dat is Zebul. En Zebul, ja, hij is denk ik de stadscommandant, de gouverneur van de stad, de vertegenwoordiger, de stadhouder van Abimelech. Zebul hoort het. En hij is woedend. Ziedend van woede is hij. Hij signaleert niet minder dan een revolutie tegen de wettige koning Abimelech, van wie hij stadhouder is. En hij zendt diezelfde dag nog in het geheim boodschappers naar Abimelech in Aruma en rapporteert wat hij hier in Sichem vernomen heeft. Abimelech, Gaal, die zoon van Ebed, Gaal en de zijnen handelen vijandig tegen u, Abimelech. En Zebul geeft raad aan Abimelech om zo snel mogelijk manschappen bij elkaar te nemen en ze bij zich te roepen en ze te laten opstellen en zo mogelijk morgen al in alle vroegte een aanval op de stad te doen. Vers 34, Abimelech luistert naar die raad en zo gaat het ook gebeuren. En dan die ochtend, het wordt ons heel verhalend verteld, vers 35, die ochtend zitten in de stadspoort alsof er niks aan de hand zit, zowel Gaal als Zebul, waarschijnlijk samen met de andere oversten van de stad. En op enig moment kijkt Gaal vanuit die poort naar de heuvels rondom de stad en wat ziet hij daar? Ziet hij het goed? Ziet hij daar allerlei manschappen op de helling? Hij maakt het kenbaar aan de anderen. Maar Zebul reageert met, ach, je vergist je, dat zijn schaduwen. Je ziet spoken. Nee, dat zijn geen manschappen. Maar later blijkt het toch zo te zijn, vers 37. Ga over wijders voor te spreken. En zij ziet daar volk afkomen in het midden van het land. En een hoop komt van de weg, van de eik Meonenim. En dan gaat Zebul uit een ander vaatje tappen. Hij zegt tegen Gaal, je moest toch zo nodig zeggen, wie is die Abimelech? Als ik het voor het zeggen had, zou ik me aan hem onderwerpen. Nou, ga je gang nu. Roep de mannen van Sichem bij elkaar en bind de strijd aan met Abimelech. En Gaal heeft geen keus. Aan het hoofd van de burgers van Sichem trekt hij ten strijde tegen Abimelech. En er ontstaat een vinnige strijd. Het slagveld is tot aan de stadspoort met lichamen van gesneuvelde soldaten bezaaid. En het is een geweldige afgang voor die snoever Gaal. Abimelech wint. En op een gegeven moment vindt Abimelech het genoeg en hij trekt zich terug naar zijn woonplaats Aruma. En Zebul zorgt ervoor dat iedereen die met Gaal gemene zaak heeft gemaakt uit de stad wordt verbannen. En Gaal verdwijnt van het toneel. We horen van hem niets meer. En dan vers 42. Dan breekt er een nieuwe dag aan. De inwoners van Sichem gaan weer aan het werk op het land. De wijngaarden en de boomgaarden, er is altijd veel te doen. Ze gaan ervan uit dat alles nu weer bij het oude is. Het was even gisteren een flinke rimpeling, maar ach, de orde is hersteld en ze gaan over tot de orde van de dag. Maar Abimelech is van een ander hout gesneden. Hij hoort ervan en hij vindt dat de mensen van Sichem er toch wel erg makkelijk mee omgaan. Eerst komen ze in opstand en dan doen ze net of er niks gebeurd is. En bij hem leven nog flinke wraakgedachten. En hij neemt zich voor en hij voert het toch ogenblikkelijk uit. Ik ga de burger van Sichem zwaar straffen. Weer komt hij met mannen richting de stad. En de stadspoort is gewoon open. Zo kunnen Abimelech en de zijnen ongehinderd de stad binnenkomen. En de mensen die buiten de stad zijn, die overvalt hij eveneens. En alles bij elkaar wordt het een verschrikkelijk bloedbad. De slachting duurt de hele dag. Komt erop neer dat Abimelech alles en iedereen die hij maar te pakken krijgt doodt. Mannen en vrouwen en kinderen. En de stad wordt verwoest, zodat er niets anders dan een puinhoop overblijft. En om ervoor te zorgen dat er geen planten en bomen en wat dan ook ooit meer groeien zal, besprengt Abimelech de puinhopen van de stad met zout. Toch zijn er nog een flink aantal burgers in leven gebleven. En in paniek vluchten die naar de toren van Sichem. Het is het huis van de god Baal-Berit. En de vluchtelingen denken dat ze daar veilig zijn. Te meer doordat ze hier onder bescherming van hun god denken te verkeren. Het komt Abimelech ter oren. Oh, daar weet hij wel raad mee. Hij deinst nergens voor terug. Hij roept zijn mannen bij elkaar. Ze gaan de bossen rond Sichem in. Ze hakken daar bomen om. En ze verzamelen het hout. En ze slepen het naar de toren toe, aan de buitenzijde van de toren. En ze stapelen het op. En ze steken er de brand in. De toren verbrandt. En de 1000 mensen die de toevlucht tot de toren hadden genomen, verbranden evenzeer. Slachtoffers van de niets ontziende wraakzucht van Abimelech. En de woorden van Jotam gaan letterlijk in vervulling. Uit vers 20. Vuur gaat uit van Abimelech en verteert de inwoners van Sichem. En tegelijkertijd is op duidelijke wijze gebleken dat de god Baal-Berit hulpeloos is. Hoe het verder gaat met Abimelech, nou dat valt buiten de tekst van vanavond. Maar één ding weten we wel, we hebben het gelezen vanavond. Het loopt niet goed af met Abimelech, met die wraakzuchtige man. De man die zichzelf heeft opgeworpen als koning. De man die een zoon was van Gideon. Gideon. Die door de Heere in zijn zwakheid en met zijn kleine aantal mensen kracht ontving om de grote hoop van de Midianieten te vernietigen en te verjagen. Het loopt niet goed af met Abimelech. Hij is in zijn eigen geweld te gronde gegaan. En daar zult u de volgende keer over horen. En dan zal blijken dat ook dat andere deel van de vloekspraak van Jotam in vervulling is gegaan. Vuur gaat uit van de burgers van Sichem en verteren Abimelech. Nog een beetje tot zover deze geschiedenis. Het is wel een uitvoerig verhaal. Geen opwekkende geschiedenis. Trouwens, in het hele boek Richteren blijkt ons hoe diep gezonken het volk van Israël was. Het volk uit Abraham gesproten dat zoveel gunsten heeft genoten. Let wel. Scherp en schrijnend gemeente moeten we het bedenken. Dit volk was het enige in heel de wereld te midden waarvan God woonde. De enige en waarachtige God. Die smalle strook land tussen de Middellandse Zee en de Jordaan. Het was het enig stukje aarde waar de ware God werd gediend. Niet ver van Sichem lag Silo. Silo, de plaats van de tabernakel. Waar het brandoffer werd aangestoken elke dag. Waar de dienst der verzoening plaatsvond. O jawel, jazeker, ook door afkerige en goddeloze priesters. Maar desondanks, daar woonde God, daar wilde hij wonen. En we worden vanavond bepaald bij de stad Sichem, wat daar allemaal niet gebeurd is. Het is de plaats waar Abraham het land binnenkwam. Het is het land van Elomorei, waarvan het geld en al daar bouwde Abraham een altaar en riep de naam des Heren aan. Dat is Sichem. Sichem, is dat ook niet de plaats waar Jozua met het volk halt hield in de schaduw van de bergen Gerizim en Ebal, en waar het volk nog maar enkele generaties terug plechtig aan de Heere had beloofd, het zij verre van ons, dat wij de Heere zouden verlaten en andere goden zouden dienen. Hij is het toch, die ons verlost heeft uit het land Egypte. Hij is het toch, die ons in dit land der belofte heeft gebracht. En had Jozua daar niet bij Sichem een gedenkteken opgericht, dan had hij het niet gezegd, deze steen zal tot de getuigenis zijn, want hij, die steen, heeft gehoord alles wat u tot God hebt gesproken. Ja, hij zal een getuigenis zijn tegen uw lieden, opdat gij uw God niet liegt. Maar ze liegen God wel. Ze bedriegen hem. Snelle afloop als der wateren. Gemeente, ligt hier een les in. Zou het kunnen betrekken op land en volk van hier en nu? Ons land waar in vroege tijden de Heere zoveel bemoeienissen had. waar het beslag van het woord van God tastbaar was, waar de kerken zich vulden, waar het woord van God in getrouwheid bediend werd. Nou, we behoeven het niet romantischer te maken dan het is, maar toch. Snelle aflopen als daar water. Ik zal er straks nog iets van zeggen, maar of zullen we de lijn persoonlijk trekken? Zou het kunnen, en het gebeurt ook, het zal in Sliedrecht toch ook, vrees ik, gebeuren, gemeente. Bij deze en gene, zo goed begonnen, zo goed belovend gestart. Ja, wij zullen de Heere dienen. Beloofd in een plechtig uur van belijdenis doen. En toegezegd, misschien nog wel bij de doop van de oudste kinderen, maar geleidelijk aan werd het anders. In een snel tempo. Kerkgang, schoolkeuze, leefwandel, het veranderde drastisch. De kinderen ontvangen een leeg testament. En de tweede en de derde generatie weten van God nog gebod meer. Gemeente, zou het kunnen zijn dat met het oog daarop ons het boek Richteren is nagelaten? Het volk dat zoveel bemoeienissen van de Heere heeft gehad, te midden waarvan de Heere woonde, de vroegere generaties die vroom en oprecht de Heere wilden dienen, maar het is anders geworden. Gemeente, laten we erop toezien. Laten we ook op elkaar toezien. En niet alleen de broeders van de kerkenraad, die hebben daar een opdracht toe. Maar wij met elkaar, dat er toch geen afvallen. Jongeren of misschien ook wel ouderen die langzaamaan afglijden. Straks komen ze terecht in de duisternis zonder God. En buiten God. En tegen God. Want, en hier zien we het in Richteren 9. Zo mijn kinderen ooit mijn zuivere wet verlaten, zo het richtsnoer van mijn wet de regeling niet kan baten, zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, dan mogen ze gewis voor mijn straffen beven. Gemeente, dat was het eerste, maar even een korte lijn. Maar we moeten het specifieker maken. Als we de inhoud van Richteren 9 nog eens tot ons laten doordringen, wel, dan is onze reactie toch wel: wat een geweld. Het is alles moord en strijd en wraak. En de bloedspatten en de vuurvonken vliegen in het rond. We hebben het gelezen en ook daarvoor al. Het begint al met die 70-1 zonen van Gideon. En de enige reden dat ze gedood werden was dat ze broers van Abimelech waren en daarmee rivalen, concurrenten op weg naar de zo begeerde troon. Gruwelijk. Eén voor één worden ze vermoord. En dan 3 jaar later die moordpartijen in de stad Sichem, tot en met het verbranden van de toren, inclusief 1000 mensen. Nee, Abimelech, hij keek niet op een mensenleven. Maar Gaal evenmin, die hanteerde een tactiek om struikrovers de heuvels in te sturen en mensen te overvallen en te doden. En als hij de inwoners van Sichem fanatiek tot revolutie oproept, dan moet hij wel geweten hebben, wat ook toen al waar was, dat de revolutie haar eigen kinderen verslindt. Al met al, ook hier blijkt, de mens is voor de mens wolf. Gemeente, dat brengt me bij het volgende. Bij de voorbereiding en de overdenking van deze stof bedacht ik plotseling dat we vanavond zouden samenkomen in een bijzondere week. U hebt er ongetwijfeld over gelezen. Het is, gemeente, de week van het leven. De week van het leven. Het is al heel wat jaren geleden. Het was ook in december. Het was in december 1980 dat de abortuswet door de Tweede Kamer werd aangenomen. De dodelijke ingreep In het beginnende menselijke leven werd bij die wet gelegaliseerd. En toen, en de ouderen onder ons weten het nog wel, de felle acties van dolle mina's en vrije vrouwen met de leus baas in eigen buik kregen effect. Abortus provocatus, hoewel het nog in de strafwet staat, maar in beginsel is toch toegestaan. En jaarlijks worden er nu in Nederland, ja, we zijn aan het getal gewend, want we hebben het al een paar keer horen zeggen. En vanaf deze kansel misschien ook wel. Maar jaarlijks, gemeente, worden er 30.000 ongeboren kinderen, in Nederland alleen, in de moederschoot gedood. Een aantal jaren geleden hebben een aantal pro-life organisaties in Nederland de krachten gebundeld en organiseren jaarlijks een week van het leven, deze week dus, en over een dag of 10 de mars, stille tocht voor het leven. Laten we er een ogenblik bij stilstaan. We huiveren bij de bloeddorst van de dingen uit Richteren 9, gemeente. Dat wat in oude tijden gebeurde. Maar huiveren we ook? Heel praktisch, heel concreet, huiveren we ook bij de gedachte. 30.000 kinderen, dat betekent 4 ongeboren levens per uur in Nederland. Worden weggezogen, weggetrokken uit de beschermende omgeving van de moederschoot en gedood. Weerloze kinderen, kunstig geweven door de schepper, worden weggehaald. Als Kain zijn broer heeft vermoord, dan klinkt de stem van de Heere tot Kain: wat hebt ge gedaan? Daar is een stem van het bloed van uw broeder dat tot mij roept van de aardbodem. Gemeente, dat bloed, dat roept ook. Dat bloed, dat roept ook. Wee de samenleving die zich niet bekommert om de meest kwetsbaren. Zo'n samenleving maakt zich rijp voor de ondergang, echt. En daarom, gemeente, als we een geschiedenis als deze lezen, we doen eigenlijk een stap terug en zeggen: maar met deze toestanden wil ik niks te maken hebben. Beseffen we dat het heel dichtbij gebeurt. Op een andere schaal, op een andere manier, veel verfijnder en keurig en geordend lijkt het wel. Het gebeurt in Dordrecht. Het gebeurt in Breda. Het gebeurt in Rotterdam. Het gebeurt in Gouda. Het gebeurt in Amersfoort. Het gebeurt in Arnhem. En ga maar door. Dat wij, gemeente, het met elkaar zo ver hebben laten komen. We moeten onszelf insluiten. Onze samenleving. We staan met elkaar in die scheur. En, oh, het is waar. We hoeven niet op al te makkelijke wijze voorbij te gaan aan de psychische nood van aanstaande moeders met een onbedoelde zwangerschap. Maar leg daarnaast de nood van het ongeboren kind dat ruw en wreed tot sterven wordt gedoemd. Is dat minder wat in de Richterentijd gebeurde? Onze liberale minister-president met zijn gulle lach. En af en toe een klop van verstandhouding op de schouder van Kees van der Staaij. Maar onze liberale minister-president rekent het recht op abortus tot de verworvenheden van onze samenleving. Gemeente, zover zijn we weg. De praktijk is die van Richteren. Ieder doet wat recht is in zijn ogen. En God spreekt er het oordeel over uit. Gemeente, dat was de tweede. En dan de derde. We moeten nog een spa dieper. Want ik ging tot dusver voorbij, en misschien hebt u het wel opgemerkt, je ging intussen voorbij aan een aangrijpend woord, aan het begin van onze tekst. Vers 23 en 24. Zo zond God een boze geest tussen Abimelech enerzijds en de burgers van Sichem anderzijds. En de burgers van Sichem handelden trouweloos tegen Abimelech, opdat het geweld gedaan aan de 70 zonen van Jerubbaal kwamen. En opdat hun bloed gelegd werd op Abimelech, hun broeder die hen gedood had. En op de burgers van Sichem, die zijn handen gesterkt hadden om zijn broeders te doden. Dat was er immers gebeurd. Een gemeente God bezoekt het kwaad. Hij had gezien wat Abimelech had gedaan. En de Heere gaat er zomaar niet aan voorbij. Zonde noemt hij zonde. En kwaad is voor hem kwaad. En dan kunnen er wel jaren overheen gaan. En dan kan Abimelech wel 3 jaar lang koning over Sichem zijn. En iedereen lijkt het vergeten te zijn wat er gebeurd is. Maar God niet. En hij bestraft het. Want hij zegt: mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden. En God zendt een boze geest tussen Abimelech en de mensen van Sichem. Een boze geest. Een geest van opstandigheid en revolutie. We hebben gezien hoe van het een het ander kwam. Het ene gruwel volgde op het ander. Een onbedwingbaar spiraal van geweld ontstond. God zond een boze geest. Gemeente, daar moeten we niet aan voorbij gaan. De ontwikkelingen in deze wereld, hoe kwaad en boos ook, ze gaan wel tegen Gods wil in, maar ze gaan niet buiten Gods raad om. Ook in dit opzicht geldt: mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Dat hoort ook tot zijn wil. En het komt op het hoofd van Abimelech neer uiteindelijk. Het slot, en het is nu niet aan de orde, maar ik lees het wel even voor. Het slot van Richteren 9, 56 en 57. Alzo deed God wederkeren het kwaad van Abimelech, dat hij aan zijn vader gedaan had, dodende zijn 70 broeders. Desgelijks al het kwaad der lieden van Sichem deed God wederkeren op hun hoofd. En de vloek van Jotam, de zoon van Jerubbaal, kwam over hen. Gemeente, misschien past dat niet zo in ons godsbeeld. Dat ook het kwade van hem komt. De roede en de bittere tegenheden. Beseffen we het? Dat de Heere zelfs de duivel weet in te schakelen om te doen wat hem behaagt. Enkele voorbeelden. In Samuel 16, God zendt een boze geest die koning Saul verschrikt. 2 Samuel 24, God port in zijn toorn David aan om Israël te tellen. 1 Koningen 2, de Heere wreekt het bloed van Joab dat hij vergoten heeft. 1 Koningen 22, God stuurt een leugengeest naar de valse profeten van Achab. Gemeente, dit moet onze conclusie zijn. Een mens, zou ik het kunnen zijn? Ja, ik kan het zijn. Of u, of jij. Een mens kan zoveel kwaad in zijn leven bedreven hebben. Schuld op schuld gestapeld hebben. Dat God op enig moment zegt: en nou ga je je weg maar. Nou geef ik je over aan het kwaad. Farao, tot 5 keer toe was hij vermaand. Maar hij verstokte zijn hart. Maar op een moment zegt de Heer: en nou verstok ik jouw hart. Farao, en je komt in de fuik terecht, maar je hebt er zelf voor gezorgd. Gemeente, zou dat nog mogelijk zijn? Het is een hoofdstuk met diepe waarschuwingen vanavond. Zou dat nog mogelijk zijn? Kan een mens, kan een gemeente, kan een volk zo ver en zo bewust van de Heere zijn afgedwaald en eigen wegen hebben gekozen, de dwaalwegen van het eigen dwaze hart verkozen hebben boven de rechte wegen van Gods gebod dat de Heere zegt, en nu laat ik je los. Ik geef je over en de dwaasheid van je eigen boze bestaan. Paulus, het is het Nieuwe Testament, Paulus schrijft erover aan de Thessalonicenzen dat de Heere een kracht van dwaling zal zenden. We zien dit gemeente door heel het boek van de Richteren heen. Oh, wat is God geduldig. Wat een langmoedigheid. Het volk zondigt en dan gaat de Heer het volk kastijden. En dan gaan ze tot de Heer roepen en dan geeft de Heer weer een richter. En dat gebeurt 2 keer, 3 keer, 5 keer, 8 keer. Maar er komt wel een einde aan. Er komt een einde aan. De boodschap van Richteren 9, gemeente, voor mij en voor ieder is: laat zulke dwang voor u niet nodig wezen. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. U zegt, is dat het enige? Is dat de boodschap? Is dat de spits van wat er vanavond gezegd kan worden? Nou, dat is een treurig zaakje dan. Als dat het is, jawel. Maar de waarschuwingen, gemeente, bedoelen ook het leven. De Heere die tuchtigt en kastijdt. Wanneer hij door middel van de prediking van zijn woord laat horen, is bedoeld tot behoud. Maar er is toch nog wel iets. Waar willen de gebeurtenissen van Richteren 9 ons brengen, gemeente? Deze boodschap van geweld en kwaad en wreedheid, waar willen ze ons brengen? Abimelech was een eerzuchtige en wraakzuchtige koning. Hij was het niet waard om koning genaamd te worden. Gemeente, mag ik op een andere koning wijzen? Eén die niet zichzelf gekroond heeft tot koning, maar die het gemaakt is en die het ermee eens was. Niet een wraakzuchtige, niet een eerzuchtige, niet een heerszuchtige koning. Koning, gemeente, van Psalm 72, de psalm die we zo straks gaan zingen. Die koning, de koning waarvan geschreven is in die psalm: hij zal het volk richten met gerechtigheid en de ellendigen met recht. Hij zal de ellendigen van het volk richten. Hij zal de kinderen van de nooddruftigen verlossen en de verdrukker verbrijzelen. Wanneer je Psalm 72 leest, dan kom je onder de indruk van deze koning. Hij is de koning van de vrede. Vers 12 en volgende van Psalm 72. Hij zal de nooddruftige redden die daar roept. Met schaders de ellendige en die geen helper heeft. Hij zal de armen en de nooddruftige verschonen en de zielen der nooddruftige verlossen. Hij zal hun zielen van list en geweld bevrijden en hun bloed zal dierbaar, zal kostbaar zijn in zijn ogen. Wie het is? Wat staat er boven? Salomo. Psalm 72. Het is een lied van David, gericht op de regering van zijn zoon Salomo. Salomo, de vredesvorst. Salomo, machtig en heerlijk, maar ontfermend en weldadig. Hoewel, was dat de regering van Salomo? Jawel, Salomo heeft heel wat bijzondere dingen mogen doen. Hij heeft de tempel mogen bouwen en zijn rijk is groot en machtig geweest. Maar als we het eens goed lezen, dan had hij voor de armen weinig oog. En de geringen, dat is later wel gebleken, als hij gestorven is, de geringen werden geknecht door een loodzware belastingplicht. En wat denk je van al die vrouwen die hij had? En die afgodstempels die hij bouwde. Salomo. Nee, gemeente, ook Salomo is niet die voorbeeldige en perfecte koning geweest. En zelfs lezen we dit aangrijpende woord, het woord van de Heere gericht tot Salomo, 1 Koningen 11, terwijl dit bij u geschied is, dat gij niet hebt gehouden mijn verbond en mijn inzettingen die ik u geboden heb. Ik zal gewisselijk dit koninkrijk van u scheuren en het aan uw knecht geven. Nee, ook Salomo Hoe veelbelovend zijn regering begon, voldeed niet aan de eis die aan hem gesteld mocht worden. Maar wie is het dan van wie deze psalmen spreekt? Wie is, gemeente, het tegenbeeld van Abimelech? Wel, het is een Davidszoon, van wie allereerst gezegd mag worden dat hij een machtige koning is. Elk der vorsten zal zich buigen en buigvallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lofgetuigen dienstvaardig tot zijn eer. En is tegelijkertijd ook ontfermend en weldadig, behoeftig volk. In hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Wie hij is? Redder, ja, redder, verlosser, gemeente, zaligmaker. Hij is het, de eigen Zoon van God. Hij die in de hemel woonde. Hij die het geen roof hoefde te achten om aan God gelijk te zijn. Hij die van eeuwigheid de koningskroon droeg, de eigen Zoon van God. Hij is het. Die op aarde gekomen is, die zichzelf inderdaad genoemd heeft de meerdere Salomo. Hij, die door Bartimeus en Jericho werd aangeklampt, Zoon van David, ontferm u mijner. Hij is het, gemeente. Mag ik op hem wijzen? Komt hij tot ons vanuit Richteren 9? Wel, als het tegenbeeld, als de antipode, als degene die wel koning was, volmaakt en heilig, maar hoog verheven, maar ook diep en laag neerbuigend. Hij, die het te midden van zelfs zijn ruziënde, met woorden twist bevangen zijnde discipelen zei, ik ben in het midden van u, als een die dient. Gemeente, het beginsel van Kain, ja, dan komen we uit bij Abimelech en bij Gaal. Maar één is er van boven gekomen. Christus Jezus, de Zoon van God. We leven, gemeente, in deze dagen vlak voor de eerste Adventszondag. Wel, mag het in dat verband noemen. Profetenwoord van Jesaja, die ook spreekt over een koning. Kind is ons geboren. En een zoon is ons gegeven. Jawel, hij is koning. De heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk. Raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Aan de grootheid van zijn heerschappij en van zijn vrede zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk. Om dat te bevestigen en te sterken met gericht en met gerechtigheid. En de ijver van de Heere der Heerscharen, die zal zulks doen. Niet om te heersen. Hij zegt het. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En de vraag vanavond, gemeente, misschien vindt u het wat ongedacht. De vraag vanavond is, wat dunkt u van deze Christus? Bent u van hem gediend? Laat u zich door hem bedienen, hebt u het geleerd. Het is een aanduiding van de Puritijnen, hebt u het geleerd van hem gebruik te maken. Van die koning, wijs en zacht. Hoort u tot dat ellendig volk? Het ellendig volk wordt dan uit lijden door zijn arm gerukt. Hij zal noodruftigen bevrijden, verbrijzelen wien verdrukt. Dat ook. Wat dunkt u van deze koning? Amen.